Welkom bij Radio Maria. De ware verhalen van een Russische pelgrim. En de ondertitel luidt: De mystieke kracht van het Jezusgebed. Die Russische pelgrim had het dus tijdens zijn gesprek over de belijdenis die de mens innerlijk tot deemoed brengt. Hij had het over de onovertroffen verhevenheid van het Jezusgebed. En hij had het ook nog over de beklemtoning van het Jezusgebed. En de laatste keer had hij het over het leven van de christen besloten in het gebed. En daarmee gaan we nu verder. Zijn gedachten over het streven naar het gebed bevielen me heel goed. Daarom vroeg ik verder: aan welke gedeelten in het evangelie ontleent u in het bijzonder die leer over het gebed? Aan alle vier de evangelisten, antwoordde hij, of eigenlijk aan het hele Nieuwe Testament, gelezen in de juiste volgorde. Doordat ik er al lange tijd in heb gelezen en me er helemaal in heb verdiept, is me duidelijk geworden hoe consequent en systematisch de leer over het gebed in het hele evangelieboek wordt behandeld, beginnend bij de eerste evangelist en dan verder de rij af. Zo wordt meteen al aan het begin de eerste aanzet tot, of de inleiding op, de leer over het gebed gegeven. Daarna het een en ander over de vorm ervan, de uiterlijke uitdrukking in woorden. Vervolgens de voorwaarden die onmisbaar zijn voor het bidden, de methode hoe het te leren en ook voorbeelden. Ten slotte de mystieke leer over het innerlijke, geestelijke, ononderbroken gebed in de naam van Jezus Christus, dat nader wordt uiteengezet en dat weldadiger is dan het mondgebed. En tevens de noodzakelijkheid daarvan, de goede vruchten. Kortom, alles wordt in het evangelieboek van het begin tot het einde uitvoerig, systematisch en consequent uitgelegd. Het is dus een volledige inleiding tot het beoefenen van het gebed. Toen ik dat hoorde, besloot ik meteen hem te vragen me die uitvoerige uitleg nader aan te geven. Ik vroeg dan ook: niets spreekt me zo aan als een uiteenzetting over het gebed of een gesprek daarover. Daarom zou ik heel graag van u die volledige uiteenzetting tot in alle details van de mystieke leer over het gebed horen. Wees dus zo goed me ter ere van God al die plaatsen in het evangelie aan te wijzen. Hij verklaarde zich er graag toe bereid, gaf me een potlood en zei: sla je evangelieboek op en teken daarin aan wat ik nu ga zeggen. Zoek in het evangelie van de heilige Matteüs, hoofdstuk 6, op en lees vers 5 tot 9. Merk op dat daar wordt gezegd hoe je je op het gebed moet voorbereiden. Tevens wordt daar aangegeven dat je er niet uit de eerzucht mee moet beginnen en niet moet bidden in de herrie van alle dag. Ook moet je om vergeving van je zonde vragen en om vereniging met God, maar niet met veel en uitvoerige beden om aardse zaken, zoals de heidenen dat doen. Lees daarna meteen in hetzelfde hoofdstuk vers 9 tot 14. Daarin is sprake van de vorm die ons gebed moet hebben, welke woorden er dus moeten worden gebruikt. Met de grootste wijsheid is alles erin samengevat wat voor ons leven echt noodzakelijk is. Ga verder met vers 14 en 15, wederom in dat hoofdstuk. Je vindt er de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het gebed werkzaam te laten zijn. Als we anderen hun fouten hier niet vergeven, dan zal God de Heer ook ons onze fouten niet vergeven. Gaan we nu over naar hoofdstuk 7. Dan vinden we daar in vers 7 tot 12 de methode om ons bidden op te voeren en te groeien in de hoop. Vraag, zoek, klop aan. Die woorden geven een stijging aan. Steeds vaker bidden, zodat het onze voornaamste bezigheid wordt en het gebed niet alleen gelijk opgaat met alle andere bezigheden, maar die zelfs in tijdsduur gaat overtreffen. Dat is overigens het belangrijkste punt wat het bidden betreft. Een voorbeeld hiervan vind je bij de evangelist Marcus, hoofdstuk 14, vers 32 tot 40, waar Jezus niet ophoudt zijn gebed almaar te herhalen. Een dergelijk voorbeeld van almaar bidden geeft de evangelist Lucas in hoofdstuk 11, vers 5 tot 14, in de gelijkenis van de hardnekkig vragende vriend. En ook in hoofdstuk 18, vers 1 tot 15, waar een weduwe de rechter almaar lastig blijft vallen en de tollenaar om genade blijft vragen. En dat alles in verband met Christus' gebod dat we altijd en overal moeten bidden en het nooit mogen opgeven, dat we niet tot laksheid mogen hervallen. Na deze uitvoerige aanwijzingen onthult de evangelist Johannes dat de kern van de leer over het mystieke, innerlijke gebed van het hart, voor eerst in het diepzinnige gesprek van Jezus Christus met de Samaritaanse vrouw, hoofdstuk 4, vers 5 tot 25, waarin de innerlijke aanbidding van God in geest en waarheid wordt vermeld, dat als dat wat God verlangt, het ononderbroken innerlijk bidden, dat als levend water uitmondt in het eeuwige leven. Verderop, in hoofdstuk 15, vers 4 tot 8, worden nog duidelijker de kracht, de rijkdom en de noodzakelijkheid van het innerlijk gebed aangetoond.
Thank you.
Lees dan ook bij dezelfde evangelist hoofdstuk 16, vers 23 tot 25. En zie welk een mysterie daar wordt geopenbaard. Het gebed in de naam van Jezus Christus, het Jezusgebed, Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij. Vaak en telkens weer herhaald, houdt een geweldige kracht in die ons met groot gemak overstroomt en heiligt. Dat valt met zekerheid ook op te maken uit het voorbeeld van de apostelen. Toen ze al meer dan een jaar leerlingen waren van de Heer Jezus en van hem het Onze Vader hadden geleerd, dat ze aan ons hebben doorgegeven, heeft hij hun aan het einde van zijn aardse leven ontsluierd wat er aan hun bidden nog ontbrak, om onder alle omstandigheden werkzaam te kunnen zijn. Hij zei tegen hen, hoofdstuk 16, vers 24, tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd. Doe het maar en je zult het krijgen. En dan zal je blijdschap volmaakt zijn. En dat is ook gebeurd. Want wat hebben de leerlingen later, toen ze ons hadden geleerd te bidden in de naam van Christus, niet een wonder verricht, ongehoord. En hoe rijk was toen niet hun innerlijk, overstelpend rijk. Nu zie je vast wel de samenhang van de leer over het gebed, zoals die duidelijk in het evangelie wordt gegeven, en ook heel de volheid daarvan. Maar als je de geschriften van de apostelen neemt, dan zul je ook daarin een consequente leer over het gebed aantreffen. In de trant van de voorafgaande opmerkingen zal ik je op een paar plaatsen wijzen die duidelijk betrekking hebben op het gebed. In de handelingen van de apostelen wordt de praktijk geschilderd. Het ijverig en onophoudelijk beoefenen van het gebed door de eerste christenen, hoofdstuk 1, vers 14, verlicht als ze waren door hun geloof in Jezus Christus. In hoofdstuk 4, vers 31, wordt iets gezegd over de vruchten of gevolgen van dat steeds volharden in het gebed. De Heilige Geest werd met zijn gaven over hen uitgestort, terwijl ze baden. Iets dergelijks zul je ook in hoofdstuk 16, vers 25 en 26, vinden. Als je dan op rij af de brieven der apostelen doorneemt, kom je het volgende tegen. Ten eerste, in de brief van Jacobus, hoe onmisbaar het gebed is in alle omstandigheden van het leven. Ten tweede, Judas, vers 20 en 21, en Romeinen 8 en 26, hoe de Heilige Geest ons helpt bij het bidden. Ten derde, brief aan de Efeziërs, dat je altijd weer in de geest moet bidden. Ten vierde, de brief aan de Filippenzen, hoe onmisbaar de rust is bij het bidden, de innerlijke vrede. Ten vijfde, de eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoe noodzakelijk het is zonder ophouden te bidden. En ten zesde, de eerste brief aan Timotheus, krijgen we tenslotte te horen dat we niet alleen voor onszelf moeten bidden, maar ook voor alle andere mensen. Als je geregeld en ijverig in de schrift leest, zul je nog veel meer ontdekken van wat daarover in Gods woord ligt verscholen en wat ons bij ongeregeld of vluchtig lezen van dezelfde teksten ontgaat. Heb je op grond van wat ik naar voren heb gebracht al kunnen merken hoe wijs en consequent en met welke wonderlijke systematiek het Nieuwe Testament van onze Heer Jezus Christus, zoals we dat zojuist hebben doorgenomen, te werk gaat als ze dat onderwerp behandelt? Die wonderlijk volgehouden volgorde en consequentie door alle vier de evangelisten heen. Zo vinden we bij de heilige Matthäus de aanzet tot en de inleiding op het gebed, de juiste vorm, de voorwaarden. Verderop, bij de heilige Marcus, voorbeelden. Bij de heilige Lucas, gelijkenissen. En bij de heilige Johannes, de mystieke beoefening in het innerlijk gebed. Hoewel dat alles wordt eigenlijk bij alle evangelisten in kortere of uitvoeriger vorm uiteengezet. In de handelingen der apostelen wordt de praktijk en de gevolgen van het bidden geschilderd. En voortstaan in de apostolische brieven, en ook in het boek der openbaring, heel wat belangrijke dingen opgetekend die nauw verband houden met het gebed. Dat is dan ook de reden waarom ik me zo uitsluitend met het evangelieboek bezighoud bij het nagaan van al de wegen die kunnen leiden tot het heil van de ziel. Ik had, terwijl hij die uitvoerige uiteenzetting gaf, alle door hem genoemde plaatsen in mijn Nieuwe Testament, dat immers ook in mijn Bijbel staat, aangestreept. En ik vond dat alles zo belangrijk en leerzaam dat ik hem er van harte voor heb gedankt. Daarna zijn we nog 5 dagen samen verder getrokken in volledig stilzwijgen. Mijn metgezel kreeg echter veel pijn aan zijn voeten, waarschijnlijk omdat hij niet gewend was zo lang te lopen. Hij huurde daarom een wagen met 2 paarden en liet me meerijden. Zo zijn we hier bij u in de streek gekomen. We nemen nu voor 3 dagen wat rust. Als hij zich weer beter voelt, gaan we direct door naar Anserski. Want daar wil hij nog steeds graag heen. De Starets. Die metgezel van je moet wel een heel bijzonder iemand zijn. Behalve dat hij vroom is, blijkt hij ook heel ontwikkeld. Ik zou graag kennis met hem willen maken. De pelgrim. We hebben onderdak gevonden in een particuliere woning. Morgen kan ik hem misschien bij u brengen. Voor vandaag is het, met uw welnemen, al te laat. Een verongelijkte broer is ontoegankelijker dan een vesting. Een ruzie is als de grendel op de poort van een burcht. Twee citaten uit het boek der Spreuken. Tweede ontmoeting. Pelgrim. Zoals ik u gisteren heb beloofd, kom ik nu hier bij u met mijn hoogvereerde tochtgenoot, die me door zijn leerrijke gesprekken de pelgrimstocht zoveel lichter heeft gemaakt. U wilde hem graag ontmoeten. Starets. Het zal buitengewoon prettig voor me zijn, en naar ik hoop ook voor mijn vrienden, u beiden hier te zien en van u een vruchtbaar woord te horen over uw ervaringen. De man hier is een eerwaarde monnik en die heer daar een weleerwaarde priester. Als er twee of drie in de naam van Jezus Christus bijeen zijn, is hij zelf in hun midden, zoals hij heeft beloofd. Nu we met ons vijven bijeen zijn in zijn naam, zal zijn genade dus nog overvloediger over ons komen. Beste broeder, het verhaal dat uw metgezel me gisteren heeft verteld over uw liefde voor het heilige evangelie is heel interessant. Zouden we nu van u kunnen vernemen hoe dat grote mysterie zich aan u heeft geopenbaard? Professor, de Heer die wil dat alle gered worden en dat alle komen tot de kennis der waarheid, heeft in zijn grote barmhartigheid deze kennis voor mij op wonderbare wijze ontsloten, zonder enig toedoen van een mens. 5 jaar ben ik professor geweest aan een hogeschool, maar mijn levenspad volgde meer het voetspoor van de zonde. Ik legde me toe op de voze wijsbegeerte van deze wereld, maar niet in Christus' naam. Ik zou waarschijnlijk steeds dieper zijn afgezakt als ik niet de steun had gehad van mijn vrome moeder en zuster, bij wie ik inwoonde. Toen ik eens in de stad over een van de boulevards wandelde, maakte ik kennis met een jonge man, een Fransman naar zijn zeggen, die een universitaire graad had behaald. Hij was sinds kort uit Parijs aangekomen en zocht nu een aanstelling als gouverneur bij een adellijke familie. Hij was zeer ontwikkeld, uitmuntend zelfs, en omdat me dat bijzonder beviel, nodigde ik hem als eenzame buitenlander bij me thuis uit. Zo werden we vrienden. In de loop van een maand of twee kwam hij me vaak opzoeken. Vaak ook gingen we samen wandelen. We leefden er lustig op los en bezochten allerlei gelegenheden. Ook niet onschuldige, zoals u zult begrijpen. Op een keer kwam hij bij me met een uitnodiging voor zo'n gelegenheid. Om me snel over te halen, gaf hij hoog op van de vrolijkheid en de gezelligheid bij de mensen die ons hadden uitgenodigd. Toen hij nog maar een paar woorden had gezegd, vroeg hij me of we niet naar een ander vertrek konden gaan, bijvoorbeeld naar het salon, zodat we dus niet in mijn werkkamer zouden blijven. Dat vond ik merkwaardig. Ik zei hem dan ook dat ik al vaker had bemerkt dat hij niet zo graag in mijn werkkamer verbleef en vroeg hem waarom dat zo was. Op die manier hield ik hem nog wat langer in mijn werkkamer en wel omdat de salon naast de zitkamer van mijn moeder en zuster lag. Het zou weinig gepast zijn daar lichtzinnige gesprekken te voeren. De jonge man verzon allerlei uitvluchten om zijn verzoek wat geloofwaardiger te maken. Maar tenslotte zei hij me ronduit: tussen de boeken op je schap staat ook een evangelie. Ik heb zo'n eerbied voor dat boek dat het me moeilijk valt in de aanwezigheid ervan over allerlei onbelangrijke dingen te spreken. Breng het de kamer uit, vraag ik je. Dan kunnen we vrij met elkaar praten. In mijn lichtzinnigheid glimlachte ik erom, nam het evangelie van de plank en zei: "Dat had je me wel eerder kunnen vertellen." En ik reikte hem het boek toe. "Pak het maar aan en breng het zelf de kamer uit. Je kunt het wel in het vertrek hiernaast leggen." Nauwelijks had ik hem met het evangelie aangeraakt of de jonge man begon over heel zijn lichaam te beven en verdween. Ik schrok er zo van dat ik bewusteloos in elkaar zakte. Mijn huisgenoten hadden de bons gehoord en kwamen toesnellen, maar ze hadden ruim een half uur nodig om me bij te brengen. Toen ik tenslotte weer bij mijn positieve was, overviel me de angst opnieuw. Ik begon te beven en was verschrikkelijk bang. Een arm en een been van me weigerden dienst. Ik kon ze niet meer bewegen. De dokter werd geroepen en hij had het over verlamming als gevolg van een enorme schok of schrik. Een heel jaar heb ik moeten liggen, ondanks de uiterst zorgvuldige behandeling door een aantal medici. Er trad maar geen verbetering op. De ziekte was ook de reden waarom ik mijn loopbaan als geleerde heb moeten opgeven. Mijn moeder was al heel oud. Toen ze stierf, besloot mijn zus in het klooster te gaan. Dat alles maakte mijn ziekte alleen maar erger. Al die tijd had ik maar één troost: lezen in het evangelieboek. Vanaf het begin van mijn ziekte heb ik het niet meer weggelegd. Het vormde een band met die vreemde gebeurtenissen. Onverwachts kwam er op een dag een onbekende eremiet bij me op bezoek, die geld inzamelde voor zijn klooster. Met grote aandrang zei hij me dat ik niet alleen op die medicijnen moest vertrouwen. Zonder Gods bijstand gaven ze geen zekerheid. Ik moest dus God aanroepen en ijverig bidden, want het gebed was het krachtigste geneesmiddel tegen alle kwalen van ziel en van lichaam. Maar hoe kan ik nu in deze situatie bidden? Protesteerde ik. Ik kan nog geen buiging maken of ook maar de hand omhoog krijgen voor het heilig kruisteken. De eremiet zei, dan bid je maar zoals het uitkomt. Maar hoe ik dan wel moest bidden, dat wist hij me niet te vertellen. Toen de bezoeker was vertrokken, ben ik onwillekeurig toch over dat bidden gaan nadenken, over de kracht en de uitwerking ervan, waarbij ik me de theologische colleges trachtte te herinneren die ik jaren eerder als student had gevolgd. Ik vond het wel een prettige bezigheid. Ik probeerde uit het geheugen mijn bescheiden godsdienstkennis van vroeger weer wat op te halen. En ik voelde dat het mijn ziel goed deed. Ook de aanvallen werden wat minder zwaar. Omdat ik het evangelie toch bij me had, leek me dat het beste middel. Ik geloofde erin, omdat het me op zo'n wonderbare wijze had gered. Maar ik herinnerde me ook dat het traktaat over het gebed destijds bij de colleges uitsluitend op het evangelie had gesteund. Hoe je moest bidden en hoe je als christen moest leven was enkel te achterhalen uit wat het evangelie leerde. Ik verdiepte me er dus in en begon er als uit een rijke bron uit te putten. Een volledige leer over het ware innerlijke gebed en over een levenswijze die leidt tot heil van de ziel. Aandachtig tekende ik alle plaatsen en teksten die daarop betrekking hadden aan. Sindsdien houd ik me er alleen nog mee bezig die goddelijke aanwijzingen te bestuderen en ze, voor zover mijn krachten me dat veroorloven, in praktijk te brengen. Terwijl ik daar dus mee bezig was, begon er langzamerhand een duidelijke verbetering in mijn ziekte op te treden. En zoals u ziet, ben ik tenslotte helemaal genezen. Omdat ik toch alleen achtergebleven was, heb ik toen uit dankbaarheid jegens Gods vaderlijke goedheid, zowel voor mijn genezing als voor mijn bekering, besloten het voorbeeld van mijn zuster te volgen en monnik te worden. Op die manier hoop ik de heerlijke woorden ten eeuwige leven die ons in de Heilige Schrift toestralen ongehinderd in me te kunnen opnemen en ze me helemaal eigen te maken. Ik ben nu onderweg naar een eenzame kluizenarij in de buurt van het Solovki-klooster aan de Witte Zee om me daar te laten opnemen. Uit heel betrouwbare bron heb ik vernomen dat die kluizenarij de meest geschikte plaats is voor een contemplatief leven. En dan zou ik nog het volgende willen zeggen. Ook al schenkt op mijn tocht het heilige evangelie mij troost, mijn onrijpe geest verlichting, mijn kille hart wat warmte, toch moet ik eerlijk mijn onmacht bekennen en toegeven dat de voorwaarden om goede werken te kunnen doen en de verlossing te bereiken, wat volgens het evangelie volledige zelfverloochening, heldhaftige ascese en allerdiepste nederigheid veronderstelt, mij onzeker maken omdat hetgeen bereikt moet worden zo verheven is en mijn hart de nodige moed ontbeert. Vandaar dat ik heen en weer geslingerd word tussen vertwijfeling en hoop en ik niet weet wat er van me terecht zal komen. De monnik, omdat God op zo'n wonderbare wijze tegenover u zijn barmhartigheid heeft getoond en ook wegens uw ontwikkeling en inzicht, zou het onvergeeflijk zijn als u kleinmoedig werd, ja, er zou zelfs geen zweem van twijfel aan Gods bescherming en bijstand in uw ziel mogen opkomen. Weet u wat de door God verlichte Chrysostomos daarover zegt? Hij leert, Niemand mag tot kleinmoedigheid vervallen en lasterlijk beweren dat de geboden van het evangelie niet uitvoerbaar zijn of in de praktijk niet na te komen. God heeft van den beginne aan de verlossing van de mens gewild en die geboden zeker niet gegeven om van hem een zondaar te maken, omdat ze nauwelijks uitvoerbaar zouden zijn. Integendeel, juist omdat ze heilig zijn en voortreffelijk, zullen we de goddelijke genade zowel in dit leven als in de eeuwigheid deelachtig kunnen worden. Zeker, het geregeld, gestadig uitvoeren van Gods geboden is voor onze natuur uiterst moeilijk. En daarom geloven we ook nauwelijks in de mogelijkheid de verlossing te bereiken. Maar datzelfde woord Gods dat de geboden als voorwaarde stelt, bevat ook de middelen. Niet alleen om ze te vervullen, maar ook om ze blij te vervullen, als we ze maar willen onderhouden. Op het eerste gezicht lijkt dat alles als door een geheimzinnige sluier aan ons oog onttrokken. Maar dat is alleen zo om ons te helpen nederig te leven en des te eerder de vereniging met God te zoeken. Want dan zullen we in gebed onze toevlucht nemen tot hem en hem smeken zich als een vader over ons te ontfermen. Daarin ligt het hele geheim van onze verlossing, niet in het vertrouwen op eigen kunnen. Pelgrim. Hoezeer verlang ik ernaar, krachteloos en machteloos als ik ben, dat geheim te leren kennen. Dan zou ik daardoor mijn lakse leven tenminste enigszins kunnen veranderen, tot eer van God en tot heil van mijn ziel. Monnik, dat geheim is je bekend, beste broeder. Je kent het uit je boek, uit de Philokalia. En het bestaat uit het ononderbroken gebed, zoals je het voor altijd hebt geleerd en dat je zo ijverig beoefent en waar je ook troost in vindt. Pelgrim, ik smeek u dringend, eerwaarde vader, om Gods wil, laat me uit uw mond iets over dat heilzame geheim en het heilige gebed vernemen wat ik kan gebruiken. Ik wil zo graag van u iets meer horen over dit onderwerp waar ik altijd over lees, ter bemoediging en troost van mijn zondige ziel. Monnik, ik zal aan je wens voldoen, niet door mijn eigen gedachten te vertellen over dit verheven onderwerp. Ik heb er zelf nog te weinig ervaring in. Maar door iets voor te lezen uit een zeer leerrijk traktaat van een geestelijke schrijver. Als de aanwezigen er geen bezwaar tegen hebben, zal ik het nu direct gaan halen en er zoveel uit voorlezen als u wenst. Wil me even excuseren. Wij allen, maar al te graag, eerwaarde vader. U mag ons zo'n heilzame les niet onthouden.